Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. En we zijn gekomen aan het 13e hoofdstuk met de titel De Verrassing uit Rome. John Henry Newman werd kardinaal gecreëerd en nu komen wij aan het stukje De Biglietto-toespraak. In de benoemingsoorkonde werd gewag gemaakt van de geniale visie, de geleerdheid en de vroomheid die Newman in de uitoefening van zijn priesterlijk ambt kenmerkten. Ook zijn aanhankelijkheid aan Rome werd vernoemd. Sinds jaar en dag had hij de godsdienst buitengewone diensten bewezen. Om al die redenen was hij aangewezen om tijdens het eerstvolgende consistorie tot kardinaal verheven te worden. Op dinsdag na Pasen 1879 reisde Newman in gezelschap van 3 medebroeders naar Rome af. Het was voor de 78-jarige een vermoeiende reis die een volle week duurde. Na enkele dagen rust te hebben genomen, werd hij door de paus in privé-audiëntie ontvangen. Op 12 mei vond het consistorie plaats waar Newman tot kardinaal werd gecreëerd. In de residentie van de in Rome verblijvende kardinaal Howard en in tegenwoordigheid van een uitgelezen publiek dat vooral uit Engelsen en Amerikanen bestond, nam Newman het biglietto in ontvangst, waarin hij door de staatssecretaris officieel van zijn verheffing op de hoogte werd gebracht. Zoals gebruikelijk, voor nieuwe kardinalen hield Newman bij die gelegenheid een toespraak. Na zijn gevoelens van dank uitgesproken te hebben voor de eer die hem te beurt viel, blikte hij terug op wat hij zijn leven lang als zijn persoonlijke opdracht in de kerk had gezien: zijn onafgebroken strijd tegen het religieuze liberalisme, dat rationalisme dat de westerse cultuur voor geestelijke waarden scheen af te sluiten, de geest van onverschilligheid die de indruk wekte dat de godsdienst die men aanhing een onbelangrijke en bijkomstige zaak was. Dit was wel degelijk de mentaliteit die in de westerse wereld met de dag veld won. Men sprak over godsdienst zoals men sprak over sociale of financiële aangelegenheden. Wie Newman bestudeert, moet de dubbele betekenis van het Engelse woord liberal voor ogen houden. Het woord kan openheid in de opvoeding betekenen, begrip voor culturele waarden, overtuiging van de noodzaak van humane wetenschappen. In die zin was Newman zonder enige twijfel een liberal. Maar het woord kan ook verwijzen naar een soort antidogmatische vrijdenkerij. En deze opvatting had hij steeds bestreden. Hij zag er een poging in om de schroomvolle benadering van Gods mysterie naar beneden te halen, tot het peil van het menselijk begrijpen. Liberalisme was dan gewoon rationalisme, toegepast op de godsdienst, dat de rede de norm moest worden van de geopenbaarde waarheden, was een principe waar hij zich met heel zijn wezen tegen verzette. Het geloof veronderstelde dat men het onuitsprekelijke aanvaarde en dat de rede zich gewonnen gaf aan een hogere realiteit, ook al kon die niet, als in een syllogisme, de conclusie van onaanvechtbare premissen zijn. Newman gaf toe dat in het liberalisme positieve elementen staken, maar juist deze aanvaardbare aspecten versterkten het gevaar dat men er zich liet doorvangen en er zich toe beperkte. De hele toespraak was een waarschuwing, maar ze was niet defaitistisch. Newman eindigde met een gedachte die hem dierbaar was en ook in vroegere geschriften herhaaldelijk ter sprake gekomen was. De geschiedenis van de kerk kent hoogten en laagten. Soms schijnt ze zieltogend, om een eeuw later weer in volle kracht te herrijzen, tegen alle vooruitzichten of berekeningen in. Newman had zich klaar en duidelijk uitgedrukt. De volledige tekst werd doorgeseind naar Londen, waar hij reeds sanderendaags in de Times verscheen. Men kan de toespraak als zijn geestelijk testament zien, want het was de laatste maal dat hij systematisch de opvattingen samenvatte waar hij zich zijn leven lang voor ingezet had. De dag na de toespraak begaf Newman zich naar het Vaticaan om er de kardinaalshoed in ontvangst te nemen. In de omgang met de paus en de kardinalen, die hem na de plechtigheid gelukwensten, was hij zeer hartelijk en spontaan. Later zei Newman dat het wel vervelend geweest was dat men meer aandacht aan hem scheen te schenken dan aan de anderen die samen met hem tot het kardinalaat verheven waren. De week die kwam was zeer vermoeiend. De verkoudheid die hij reeds bij zijn aankomst in Rome opgedaan had, evolueerde tot longontsteking en vooralsnog kon niet aan de terugreis gedacht worden. Eerst in juni was hij in staat Rome te verlaten, nog zwak en ziekelijk. Op 1 juli bereikte hij Birmingham, waar een menigte hem opwachtte. In de kerk van het oratorium zat hij een korte plechtigheid voor en ontroerd sprak hij zijn vreugde uit over het terug thuis te zijn in het oude vertrouwde midden. De laatste jaren. Er waren recepties waaraan Newman zich moeilijk kon onttrekken. Zowat iedereen wilde hem huldigen. Hij werd verwelkomd, geluk gewenst, men bracht hulde aan zijn vele verdiensten voor de kerk. En telkens verwachtte men dat hij op zijn beurt enkele woorden zou uitspreken. Soms bereidde hij een wederwoord goed voor. Soms sprak hij ex abundantia cordis. Maar twee thema's kwamen voortdurend terug en ze typeren Newman. Hij zei dat de paus door hem te eren ook eer wenste te brengen aan alle katholieken in Engeland. Verder herhaalde hij hoezeer hij getroffen was door de goedheid van de mensen die hij allerwegen mocht ervaren. Het is een teken van spirituele rijpheid, eerder door de goedheid van de mensen getroffen te worden dan door hun onvolmaaktheden. In een toespraak, gehouden op 15 augustus 1879, sprak hij over de plichten van een kardinaal. Zijn waardigheid mocht hem nooit doen vergeten dat hij de kerk vertegenwoordigde. En als er iemand is die de hulp van anderen nodig heeft om de plichten te vervullen waar hij niet voor geboren is en om zich niet beter te achten dan hij is, dan ben ik het. Misschien is het belangrijk hier aan te stippen dat hij ook naar Londen trok. Op aandringen van de hertog van Norfolk bezocht hij het Londense oratorium, dat hem indertijd zoveel last en kommer bezorgd had. De geplande reis naar Londen moest uitgesteld worden, omdat Newman gestruikeld was en bij zijn val 2 ribben gebroken had. Toen hij zich uiteindelijk op weg kon begeven, was Manning, die hij bij die gelegenheid ook een bezoek wilde brengen, naar Rome vertrokken. Newman drukte er zijn spijt over uit, dat hij wegens het ongeval het genoegen niet zou hebben Manning te begroeten. Vele plooien werden in die laatste levensjaren gladgestreken. Op 21 februari 1881 bereikte Newman zijn 80ste levensjaar en celebreerde hij een pontificale mis in het oratorium. Toen de hertog van Norfolk hem enkele tijd later vroeg of hij bereid was naar Londen te gaan om er te poseren voor de befaamde portretschilder Milias, aanvaarde hij. Niet zozeer om de hertog ter wille te zijn, maar omdat het hem de gelegenheid gaf een bezoek te brengen aan het Londense oratorium. In 1886 ontmoette hij ook nog eens kardinaal Manning. Later vertelde hij: "Wat denk je dat Manning deed? Hij omhelsde me." Maar het werd hem hoe langer hoe moeilijker in het publiek op te treden. Met een aantal bevriende mensen bleef hij in schriftelijk contact, maar zijn activiteit verminderde. Vanaf de zomer van 1886 begonnen zijn fysieke krachten merkelijk af te nemen, hoewel zijn geheugen goed bleef. In augustus 1887 bracht bisschop Ullathorne, nu ook op rust en zelf 81, hem een bezoek. Het werd een vreugdevol samenzijn. Toen Ullathorne vertrekkens gereed stond, vroeg Newman hem om zijn zegen. "There is a saint in that man," zei Ullathorne later. Newman leefde, zoveel als mogelijk was, het gewone leven van het oratorium mee. In februari 1889 woonde hij een door Mozart gecomponeerde mis bij. Maar met Kerstmis van dat jaar celebreerde hij zelf voor het laatst de Eucharistie. Toch bleef hij nog steeds helder van geest, geïnteresseerd in vele zaken en bij wijlen grapjes makend met de vertrouwden die hem kwamen bezoeken. Bijna tot het einde toe bleef hij goed bewust. Hij overleed op een maandag, en de zaterdag voordien was men, terwijl zijn bed opgemaakt werd, nog onder de indruk gekomen van zijn rijzige, ongebogen gestalte. Maar om 9:15 in de avond van 11 augustus overleed hij, in het bijzijn van zijn medebroeders. Duizenden woonden zijn begrafenis bij. Voor de gedenksteen in het pand van het oratorium, waar zoveel oratorianen die voor hem stierven begraven waren, had hij zelf de tekst voorzien die erin gebeiteld moest worden: "Ex umbris et imaginibus in veritatem." Wat misschien nog het best vertaald kan worden als: "van het onwezenlijke naar de realiteit." Het is geen gemeenplaats als men zegt dat de katholieke kerk in Engeland de grootste van haar zonen kwam te verliezen. De eenmaal verguisde die tot de waardigheid van kardinaal was verheven. De man die in deemoed geprobeerd had elke dag opnieuw het vriendelijk licht te volgen. De priester die een enorme bewondering had voor de kerk van de martelaren en van de kerkvaders, maar zich tevens thuis voelde bij theologen uit de moderne tijd. En naast Athanasius en Chrysostomus ook de auteurs van de dag las. De geleerde die met wantrouwen werd beoordeeld door hen voor wie de voorbije eeuw norm moest zijn en zich niet konden voorstellen dat de komende eeuw er anders zou uitzien. Het is niet aan iedereen gegeven de tekenen van de tijd te lezen. Enkele slotbeschouwingen. De actualiteit van Newman. De mens. Elke biograaf van Newman zal zich ooit wel eens de vraag gesteld hebben of hij de grootste katholieke persoonlijkheid uit de 19e-eeuwse Engeland goed begrepen heeft en of hij zijn ideeën waarheidsgetrouw heeft weergegeven. Newman was immers niet het uitbundige, extroverte type, niet de mens die gemakkelijk liet kijken in wat hem innerlijk bewoog. Hij leefde in een zekere teruggetrokkenheid en de vele uiterlijke activiteiten waarin hij betrokken geraakte, hebben daar niets aan veranderd. Hij was niet voor veel vertoon. Tijdens zijn Anglicaanse periode treffen we hem eerst aan in de stilte van zijn studeerkamers in Oxford, dan in de afzondering van Littlemore. Als katholiek voelde hij zich het gelukkigst in de kloostersfeer van het oratorium. Tijdens zijn rectoraat in Dublin had hij er heimwee naar, en toen hem het kardinalaat aangeboden werd, scheen het enige belangrijke waar hij op aandrong dat hij Birmingham niet zou hoeven te verlaten. Niettegenstaande de vele opdrachten die men hem toevertrouwde en de idealen waar hij zich voor inzette, bleef hij de van nature uit schuchtere, gereserveerde man die zich op religieus gebied thuis voelde in de unseen world. Hij was niet het sociale gezelschapstype, nog minder de salonmens die erop uit was in de belangstelling te staan. Men kan hem niet mensenschuw noemen. Zijn correspondentie verwijst naar honderden vrienden. Maar hij is steeds iemand gebleven die er niet naar zocht op het voorplan te komen en die nooit naar de gunst van anderen dong. Onwillekeurig ging er van zijn persoonlijkheid een invloed uit. Waar hij zich ook bevond, hij kwam als vanzelf in het middelpunt van de belangstelling te staan. Men kwam in de ban van zijn voornaamheid. Hij zocht die invloed niet, maar zijn hele persoonlijkheid dwong eerbied af. Hoe zou hij de Engelse gentleman zo raak hebben kunnen typeren als hij hem zelf niet geïncarneerd had? Zijn houding had evenwel het nadeel dat ze hem soms als koel liet overkomen. Met slechts weinigen ging hij echt vertrouwelijk om en hij liet niet gemakkelijk in zijn innerlijk leven kijken. Als, niettegenstaande die houding, de vrienden toch bleven komen en zijn persoonlijke invloed op de wereld rondom hem steeds toenam, dan was dat niet zozeer te wijten aan zijn spirituele of theologische inzichten, maar wel aan het consequente leven dat hij leidde. Hij leefde zo eerlijk tegenover zichzelf dat het hem weinig deren kon wat anderen van hem dachten, al kan hij daar toch ook niet ongevoelig voor geweest zijn. Het vriendelijk licht van het geweten bleef hem de weg tonen, en zolang hij dat licht volgde, wist hij zich veilig. Uit de drukke briefwisseling die Newman tot op hoge leeftijd met tal van mensen voerde, kunnen we opmaken met hoeveel uiteenlopende zaken hij zich heeft moeten bezighouden. We kunnen er ook uit opmaken dat er zaken waren die aan zijn aandacht of aan zijn belangstelling ontsnapten. De sociale vraag bijvoorbeeld, die zich in die tijd begon te stellen, heeft hem blijkbaar nooit beziggehouden. We kunnen ook iets leren over zijn geestelijk leven. Tot op een zekere hoogte was zijn vroomheidsbeleving typisch 19e eeuws. Men hechtte toen veel belang aan wat men geestelijke oefeningen noemde. Het bezoek aan het Heilige Sacrament, het lof, de kruisweg, het rozenhoedje, de litanieën. Zijn verering voor de heiligen en zijn toevlucht tot de engelen kunnen begrepen worden vanuit die onzichtbare wereld waar hij zo diep aan geloofde. Voor Newman waren het pieteitsvormen die in zijn leven een uiting waren van een diepere overtuiging, namelijk dat men steeds tijd moet nemen voor expliciet gebed. Mogelijk komt dit aspect van zijn spiritualiteit als achterhaald, of in ieder geval als weinig profetisch over. Maar toch waren er ook aspecten die modern aandoen. Zo was de scheidingslijn tussen de wereld van het gebed en de wereld van de concrete gebeurtenissen niet zo scherp getrokken als men zou gaan vermoeden, zo gauw er van geestelijke oefeningen sprake is. Hij was er diep van overtuigd dat God overal aan het werk was. Geconfronteerd worden met gebeurtenissen en situaties was voor hem ook geconfronteerd worden met God. God wordt niet slechts verheerlijkt in het gebed, maar ook door het aannemen van een zuivere houding ten overstaan van al wat het leven hem brengt. De aangename verrassingen, maar ook de pijnlijke beproevingen. Zijn leven was doorweven met gebeurtenissen die hem tot een houding dwongen. Hij leerde die dingen zien, niet als zaken die zijn geestelijk leven bedreigden, maar als uitnodigingen van God, waar hij niet voor op de vlucht mocht slaan. Het vriendelijk licht bracht hem ertoe niet enkel in religieuze zaken een religieuze houding aan te nemen, maar God aan het werk te zien in alles wat hem overkwam. Zoals het expliciet gebed contact was met God, zo was ook het tegemoettreden van de kleine en grote gebeurtenissen van zijn leven contact met God, en ook deze moesten geheiligd worden. Concreet betekende dit voor hem dat contacten met medemensen moesten geheiligd worden. En we denken aan Cullen, aan Manning. Dat samenwerking moest geheiligd worden. En we denken aan Dalgairns en Faber. Dat beproevingen moesten geheiligd worden. En we denken aan de Universiteit van Dublin, aan het Achilleproces, aan de Engelse Bijbelvertaling, aan de kritiek waaraan hij blootstond in Rome. Dat perioden van zoeken moesten geheiligd worden. En we denken aan de omstandigheden waarin Lead Kindly Light geschreven werd. Aan de Oxford-beweging, aan de tijd die hij in Littlemore doorbracht. Ook de blijde momenten van zijn leven waren contact met God. De trouw en de vriendschap die hij mocht ervaren. De attentie van de Anglicaanse vrienden die hem een viool schonken. Het kardinalaat dat hem aangeboden werd. Op geen enkel ogenblik was Newman een mens die zijn hart sloot voor de gebeurtenissen van het leven, om weg te vluchten in de veiligheid van een wereldvreemde spiritualiteit. Gebedsoefeningen zag hij als steunpunten die hem moesten helpen om God niet uit het oog te verliezen. Maar hij zag heel duidelijk, zonder er grote theorieën over neer te schrijven, dat het voor de groei van het geestelijk leven belangrijk was ook de juiste houding aan te nemen tegenover alles wat zich voordeed, sympathie of antipathie, misverstand of onbegrip, ziekte of dood, zonde of genade, mislukking of succes. En al die dingen kruisten zijn levensweg. Zij vormden het weefsel van zijn bestaan. En hij besefte dat het juist dat weefsel zelf was dat geheiligd moest worden. God wenste niet in het gebed alleen ontmoet te worden. De gebeurtenissen van het leven dienden deel uit te maken van het heiligingsproces. En zo moest hij stap voor stap verder gaan. Newman was niet iemand die extreme standpunten innam. Hij wist hoe complex de realiteit was en hoe genuanceerd bij gevolg ook zijn oordeel diende te zijn. Niets was zomaar zwart of wit. Er waren schakeringen en tinten. In alles stak iets waardevols. Hij had een vriendelijke visie op de natuur, op de dieren, op bloemen en planten, op al wat aardse schoonheid was. Hij zag het als zijn plicht er zorg voor te dragen. Maar het was een rustig zorgen, een doen van wat hij in vrede kon doen, en de rest aan God overlaten. Het is wellicht van daaruit dat men zijn deemoed kan begrijpen, zijn geest voor gematigdheid, van verzoening, tegemoetkoming en langmoedigheid. Die geest kon zijn tegenstanders in de war brengen, zijn vrienden verontrusten en hem in het oog van de kerkelijke overheid verdacht maken. De vrede van zijn hart werd zelden verstoord, omdat hij niets naar voren bracht dat hij niet voor zichzelf in geweten kon verantwoorden. Openheid voor de wereld. Als Newman voor velen van zijn tijdgenoten onbegrepen bleef, dan was het vooral omdat hij in de context waarin hij leefde en schreef dingen ontwaarde die anderen nog niet zagen of niet wensten te zien. Hij had een Gesamteindruck van de situatie van het christendom in de wereld en hij begreep dat de kerk en de gelovigen dringend iets moesten doen om aan de uitdaging die van die wereld uitging te beantwoorden. Dat hij daar durfde op aansturen, is ongetwijfeld de reden geweest waarom hij tal van kerkmensen, Anglicanen en katholieken, tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Op Vaticanum II werd veel en vaak gesproken over een nieuwe openheid voor de wereld. Misschien heeft Newman het duidelijk gedaan, duidelijker dan het concilie dat 100 jaar na hem kwam. Hij heeft aangetoond dat openheid niet enkel betekende dat men de wereld waarin men leefde moest leren begrijpen en er sympathie voor opbrengen, maar evenzeer dat die dringende sympathie kritisch moest blijven. Het was hem duidelijk dat sympathie voor de wereld niet betekende de mensen naar de mond praten, of zich met een zeker snobisme op de golven van een nieuwe stroming laten meedrijven, en aldus het risico lopen de band te verliezen met wat in het christendom wezenlijk was. Ontworteling was een dreigend kwaad dat vermeden moest worden. Sympathie voor een nieuwe wereld moest gepaard gaan met wat men een terugkeer naar de bronnen pleegt te noemen. Voor Newman betekende die terugkeer naar de bronnen een hernieuwde omgang met de kerkvaders. Zij waren het immers geweest die gezorgd hadden voor een constructieve ontmoeting van het evangelie met de niet-christelijke wereld. Wie Newman bestudeert, merkt al vrij vlug wat mensen als Basilius of Chrysostomus voor hem betekend hebben. Samen met een herontdekking van de kerkvaders moest men ook een nauwere band met de schrift nastreven en een beter begrip van de manier waarop het evangelie traditioneel in de kerk ontvangen werd. Het kwam er niet op aan de traditie naast de Bijbel te plaatsen, maar de Bijbel binnen de traditie te zien. Ook dat werd op Vaticanum II opnieuw beklemtoond. Er zijn niet enkel twee los van elkaar staande bronnen van de openbaring, die zo goed of zo kwaad als het gaat, met elkaar verzoend moeten worden. Er is slechts één levende bron, en de traditie is slechts bron van de openbaring, voor zover ze een weerspiegeling is van de schrift. De openheid voor de wereld, zoals Newman die voorstond, kan wellicht het best geïllustreerd worden aan de hand van zijn ijveren voor een katholieke universiteit in Dublin. In de lezingen die de oprichting voorafgingen en waarin hij de opzet van universitair onderwijs uiteenzette, werd duidelijk dat hij allesbehalve een seminarieopleiding beoogde. Hij wilde niet dat de studenten tegen de wereld afgeschermd zouden worden. Men moest ze vertrouwd maken met de moderne literatuur en hun reglement moest geen seminariereglement zijn. Op dat punt verschilde hij van mening met dokter Cullen en de meeste andere Ierse bisschoppen. Later pleitte hij voor het toelaten van katholieke studenten aan de Engelse universiteiten, maar ook hier botste hij op tegenstand. Toen in 1850 de katholieke hiërarchie in Engeland hersteld was en nieuwe bisdommen zouden opgericht worden, liet hij zich ontvallen dat de kerk niet op de eerste plaats nood had aan een groter aantal bisschopszetels, maar aan degelijker gevormde geestelijken. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.